Hey Jordi, Floris.
Hey, zit je?
Hey. Moet ik gaan zitten? Wat is er?
Nou, we hebben mail.
Ja?
We hebben mail van de zoon van Pieter Hulsman. En,
oh, echt?
Ja.
Hey,
hij is not amused.
Oh, want?
Het is...
Na enig speurwerk hebben we de zoon van Pieter Hulsman gevonden. We hebben hem een e-mail gestuurd dat we bezig zijn met historisch onderzoek naar zijn vader. Hij woont in Nieuw-Zeeland en hij staat niet bepaald te springen om onze mail. En hij laat ook blijken dat onze aandacht hem verrast. Het haalt oude wonden open, zegt hij. Om vervolgens de familieoverlevering die hem bekend is te delen. En die strookt niet met onze voorlopige bevindingen.
Dan zou ik denken, heel eerlijk gezegd, dat hij helemaal een beetje van een soort doemscenario uitgaat. Wij oordelen helemaal niet. Dus ik denk dat hij het een beetje nu gaat invullen op basis van dat we ergens naar iets negatiefs zo op zoek zijn. Maar dat is natuurlijk niet het geval.
Nee.
Dus,
wat is wijsheid?
Zal ik eens kijken of ik hem gewoon een mail een beetje in die trant kan sturen. Van, geachte meneer, wij zijn gewoon bezig met een onderzoek en we willen dat als podcast uitbrengen. En we hebben helemaal geen enkel doel om iemand te veroordelen. Het klinkt een beetje alsof hij zich dan, als ik jou nou zo hoor, alsof hij zich een beetje aangevallen voelt. En dat is jammer.
Ja, ja, nou laten we hopen dan dat we verder contact met hem kunnen houden.
Zal ik eens gewoon even een nette mail opstellen? Kijken hoe die daarop reageert. Zullen we dat eens doen?
Ja. Top. Dankjewel.
Oké.
Okay.
Hoi.
Helaas zal er uiteindelijk geen bereidheid zijn om mee te werken aan onze podcast. Dit is De Goede Vaderlander. Een podcast van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Mijn naam is Jordi Hubers en deze podcast maak ik samen met historicus Floris van Dijk. Aflevering 5. In het nauw in Calais. In de vorige aflevering waren we gebleven bij de aankomst van Hulsman in België, Brussel. Hij gaat daarheen met een medecursist van de spionnenschool, Franciscus de Haan, die dan de alias Holtz heeft. En Hulsman heeft de naam Hampton. Ze komen aan in Brussel en ze krijgen ieder 1000 Belgische franc leefgeld van de Sicherheitsdienst. De Haan en Hulsman melden zich bij Untersturmführer Otto Kraats, belast met de leiding over de dienststellen in Brussel. In afwachting van een definitieve opdracht moeten De Haan en Hulsman proberen uit te zoeken hoe verzetsorganisatie De Witte Brigade precies werkt. Ze krijgen later weer 1000 Belgische francs toegestopt. Er ontstaat veel gedoe en achterdocht tussen Hulsman en De Haan. Vooral over geld. De Haan heeft altijd geld tekort en vraagt Pieter telkens of hij geld kan lenen. Hij belooft Pieter terug te betalen uit de gage die in het vooruitzicht ligt voor de klus om meer te weten te komen over de Witte Brigade. Pieter beweert tegen de Britten dat hij de namen van die verzetsgroep weet te ontfutselen van De Haan om ze te waarschuwen dat ze gevolgd worden door de SD. Begin oktober 1943 betrekt Hulsman een woning op de Avenue Louise Bertrand 74 onder de naam Hampton. Huur is 5000 tot 6000 Belgische francs per maand. Hij krijgt dan 4000 Belgische francs van de SD. Maar hij vindt ook een baan als werknemer van Sabaka Aircrafts in Everen. Omstreeks deze tijd bezoekt De Haan stiekem de ouders van Hulsman. 2 dagen lang is hij in Haarlem en hij krijgt geld en kleding mee.
Als De Haan weer terug is in Brussel, dan vindt er een opmerkelijk voorval plaats. Ze verlaten het hotel waar De Haan alias Holtz nog steeds verblijft. En De Haan geeft een brief aan de portier om hem op de bus te doen. En de brief is voor oberstoornvuurder Kurt Laurens. En Dat is de hoofd van de Duitse dienststellen. En Pieter die vertrouwt het niet. Die loopt terug. Die zegt, joh, ik breng die brief wel even. Maak dan de brief open. Leest hem dan door. En daarin ziet dat Holtz hem zwart maakt. Bij Koert Laurens. Mm. En hij zou dan een kopie van die brief bij zijn vader hebben liggen. En die brief die brengt hij dan wel bij Laurens. En die leest hem, zegt niks tegen Hulsman. En Laurens die is heel vriendelijk. En die geeft Pieter Hulsman weer 1000 Belgische francs. Zomaar. Hup.
Ja, zoals je dat dan doet.
Ja,
ja, hij zegt dus, hij beweert dat hij de brief heeft overgeschreven. En nou, die zit dan ook in zijn dossier. En die De Haan, die twin De Haan, alias dus Holtz. Die schrijft dan, citeer ik hem eventjes. Ik hoop dat je hem nog niet wilt arresteren. Stuur hem maar naar Utrecht en geef hem het geld maar mee. En ondertekent hij met Heil Hitler Holtz. En dat is dus, dat wordt verklaard. Hè? Dus het hoeft niet te waar te zijn. Ja,
ja, maar Heil Hitler ook. Dat blijft echt goor om te lezen. Overigens, Hulsman die reist stiekem naar Nederland ook. Hè? Om zijn ouders te bezoeken. Dat doet hij trouwens een paar keer. Ook in Zeehof is hij dus een paar keer weet hij weg te sneaken, hoorde we al eerder. Hulsman die ontmoet bij zijn ouders dan ook tandarts Cox weer. Die geeft hem SD-contacten en info over Zorgvliet. Hulsman geeft SD-contacten aan Cox.
Wat jij en ik volgens mij ook wel opvallend vinden is dat ze tijdens en na de oorlog elkaar allemaal zo wantrouwen. En ze wijzen allemaal naar elkaar. En ik had wel contact met hem, maar het leidde allemaal nergens toe enzovoort. Nee. Nou ja, goed. En de een beweert dan weer dat De Haan en Hulsman prima met elkaar omgingen en elkaar heel goed lagen.
Ja, dat klopt.
En dan ook daar in België weer. En dan ander zegt weer van, nou, dat is helemaal niet waar. En ik vond hem maar een engert en ik vertrouwde hem totaal niet. Nou, ja. Dus, en de reden dat Hulsman dan die De Haan bijvoorbeeld ook niet vertrouwt, beweert hij dan weer zelf. Is dat hij, daar waarschuwt hij dan ook nog in de spionenschool Hellert en Kater Brouwer voor. Het is dat volgens Hulsman De Haan de moordenaar zou zijn van Salomon de Miranda. Dat was een wethouder uit Amsterdam. En die is ook in Kamp Amersfoort beland en die is daar vermoord. De Haan die zou dan dus stoer hebben verteld dat hij een Jood had gedood omdat die te lui was. Dus dat wordt dan een beetje dan weer verbonden met de dood van de Miranda.
Salomon de Miranda was een invloedrijke maar omstreden wethouder uit Amsterdam met linkse idealen. Zijn beleid, waarbij werklozen verplicht moesten werken voor hun uitkering, maakte hem niet bij iedereen geliefd. In 1942 werd hij opgepakt en naar Kamp Amersfoort gebracht, waar hij werd vermoord. Voor die moord werd Teun van Es verantwoordelijk gehouden, een voormalige verzetsman van de Geuzen. In het kamp kreeg hij macht als prominente gevangene. Hij mishandelde medegevangenen en speelde volgens de rechter een cruciale rol in de Miranda's dood. Maar ook over De Haan zijn veel boze beweringen gedaan. Er zijn veel naoorlogse verklaringen te vinden dat hij een slechte naam had in Kamp Amersfoort als voorman die mensen hardhandig neerknuppelt. Zijn verhaal roept een pijnlijke vraag op. Hoe kan iemand van verzetstrijder veranderen in een dader?
Hoe werkte dat? Want je bent dus eigenlijk, je bent verzetsman, dus je staat qua geschiedenis aan de goede kant van de geschiedenis. En dan ben je ineens, ga je ineens medegevangenen, ga je...
Voor Teun van Es geldt, en misschien is er ook wel een soort van overeenkomst wellicht denkbaar met bijvoorbeeld mensen als Hulsman. Kijk, hij zit natuurlijk gewoon, hij heeft het zwaar in die kampen, zoals iedereen. En hij kiest ervoor om in Kamp Amersfoort dan inderdaad, hij helpt over. Hij leunt over, hij gaat over naar de andere kant.
Ja.
Dus hij heeft ook inderdaad een slechte naam bouwt hij op onder medegevangenen. Omdat hij gewoon heel zwaar mishandelt.
Ja.
En dan is dus ook dat verhaal dat het nieuws rondging dat maar liefst de Joodse Salomon de Miranda, de bekende of beruchte wethouder, dat die... binnen zou komen. En daar zou hij dan dus hebben aangegrepen om zich te onderscheiden in zeer negatieve zin. Door die man enorm te sarren. Altijd deel te nemen aan de mishandelingen van die man.
Ja.
Hij is ook in een put gegooid, die de Miranda. En dan kreeg die stenen naar zich gegooid. En op een gegeven moment is hij echt... die is dus echt gewoon vermoord in Kamp Amersfoort. Nogmaals, er waren meer kandidaten, als ik het even zo mag zeggen. Want er waren meer mensen ook betrokken bij het stelselmatig treiteren van Joden. En meer in het bijzonder het stelselmatig treiteren van Salomon de Miranda. Maar de rechter heeft dus Teun van Es aangewezen als hoofddader, zeg maar.
Ja,
Maar en goed, overigens was hij na een paar jaar alweer vrij. Die werd er wel voor veroordeeld. Maar
wat je net al zei, dat naoorlogse kibbel over elkaar, dat vinden we heel veel terug. Men wijst allemaal naar elkaar, ook om zichzelf wat beter eruit te laten komen uit het verhaal. Ja, die twee die hebben het in Brussel eigenlijk, vertrouwen ze elkaar eigenlijk totaal niet.
Hulsman en De Haan hebben een tijd lang samen nog het Brusselse nachtleven onveilig gemaakt en met meerdere vrouwen aangepapt, zo lezen we in verklaringen. Volgens De Haan gaat Hulsman zelfs met 3 vrouwen tegelijk om, te weten Malou Hanai, José Schoofhaarts en een Poolse dame. Maar de relatie tussen De Haan en Hulsman verslechtert nog verder. En pal voor de feestdagen van 1943 wordt het contact verbroken. In dezelfde periode is de Sigrijdsdienst niet meer zo overtuigd van Hulsman. Ze willen hem terugsturen naar Den Haag, naar Knollen. Na een 2 uur durend gesprek met Obersturmführer Laurens geven ze hem een tweede kans. Maar dan wel na een opfriscursus spionage. Hij slaagt en ze zijn onder de indruk. Nogmaals belangrijk, dit beweert Hulsman na zijn aanhouding tegen MI5. Hij wordt door de SD voorgesteld aan de Belg Jos Verstraeten, die voor de SD mensen recruteert voor zijn sabotagegroep Henriette. Hij wordt ook voorgesteld aan Albert Snel, die onderdeel uitmaakt van deze groep. Hulsman wordt naar Calais gestuurd. En Calais is niet zomaar een plek in de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers verwachten dat als er een invasie van de geallieerden zal plaatsvinden, dat in Calais moet zijn. Operatie Fortitude was de codenaam voor een afleidingsmanoeuvre voorafgaand aan de invasie in Normandië, waarmee de geallieerden de nazi's succesvol hebben misleid. Zowel voor als tijdens en zelfs na D-Day waren de nazi's ervan overtuigd dat de echte landingen in Calais zouden plaatsvinden en hielden daarom tanks achter nabij Calais. Hulsman komt in de haven van Calais te werken bij de Marinienbouwstelle als First Port Engineer. Hij krijgt een woning aan de Rue Watteau nummer 12. Ook hier, zo zegt Hulsman zelf, reizen er twijfels over zijn functioneren. De hoofd van de abweer in Calais en belast met de havenbewaking meldt naar Brussel dat hij Hulsman niet vertrouwt. Er komt een telegram vanuit Brussel dat ze het voller vertrouwen hebben in Pieter Hulsman, maar we moeten hem wel strengstens überwachen. Dus ze zijn zich er heel erg bewust van dat dit echt een goede agent is. Maar wat gebeurt daar in Noord-Frankrijk? Het is begin 1944. En de oorlogskansen keerden voor Duitsland. De kans dat stay-behind-agenten een rol krijgen is steeds groter. Zelf beweert hij, er gebeurt niets. Hij beweert ook pogingen te doen om naar Engeland te komen en hij zou ook goede banden hebben met de Franse Maquis, het verzet.
Ja, we lezen dus best wel wat tegenstrijdige verklaringen. Hij zou de beste agent zijn van dat hele stay-behind netwerk, dat wordt beweerd.
Ja, er zijn een aantal van zijn van die andere lieden uit datzelfde netwerk en die beweren dat. Die verklaren dat na de oorlog dus. En dat maakt het dus best wel ook weer, vind ik, opmerkelijk. Hij is niet alleen volgens verklaringen de beste leerling tijdens de opleiding in Zeehof op de spionenschool. Hij is ook dus inderdaad de beste van het netwerk dat ingezet wordt, dat operationeel is. Hij is maandenlang operationeel, Hulsman. En daar krijgt hij dan 80.000 francs voor. En dan beweert hij dus zelf na de oorlog tegen de Britse verhoorders dat hij daar echt helemaal niks heeft gedaan.
Ja.
Dus hij krijgt een bom duiten. Daar heb ik eigenlijk helemaal niks daarvoor hoeven doen.
Ja, en ik heb dus in die verklaringen van Walter Müller en Jozef Schrijder gelezen dat zij in het feit dat hij naar Calais gestuurd wordt juist ook een onderbouwing zien dat hij heel erg goed was in zijn werk. Omdat die overplaatsingen die moesten sowieso goedgekeurd worden door het Rijkssicherheitshauptamt. Dat beweren Müller en Schrijder.
Ja, en uiteindelijk was bij de Duitse legertroppen in 1944 nog steeds ook de overtuiging dat als er dus een invasie zou komen, dat inderdaad Calais eigenlijk de grootste kandidaat was.
Dus Calais is gewoon een hele belangrijke plek.
Ja, in strategisch opzicht voor de nazi's echt heel belangrijk. Dus ik kan me ook wel voorstellen, ik wil er verder niks mee beweren of suggereren, maar ik kan me niet voorstellen dat je dan de man die met de minste overtuiging zijn werk doet als stay-behind-agent, dat je die dan al heen stuurt. Dan stuur je inderdaad wel je beste man.
Ja.
Om meer te weten over de Franse en Belgische connecties van Hulsman, gaan we op bezoek bij Herman Smulders.
Hallo. Hallo, goedemorgen. Jordi Rubers, aangenaam.
Floris van Dijk. Ja. Hallo, Floris.
Wat een prachtige plek, zeg.
Ja.
Ongekend, ja. Dit,
We klagen niet.
Nee.
De eerste keer dat jullie hier in de regio komen?
Ik ben wel eens in Antwerpen en in Brussel geweest.
In een prachtige omgebouwde boerderij in het glooiende Vlaamse land spreken we met hem over zijn boek. Hij heeft het oorlogsverleden van zijn vader onderzocht. Wanneer zijn moeder naar een verzorgingstehuis vertrekt, komt hij documenten tegen die een duister verleden van zijn vader vermoeden. Zoals een vattingsbevel, waarop vermeld staat dat zijn vader bij verstek was veroordeeld tot de doodstraf. Inzagen van zijn strafdossier leveren uiteindelijk meer vragen dan antwoorden op. Het boek Emile Smulders, Chroniek van het oorlogsverleden van een Vlaamse Oostfronter, speelt zich af in een tijdsbeeld dat raakvlakken heeft met het verleden van Hulsman. Omdat belangrijke figuren die in de dossiers van Hulsman voorkomen, ook in het boek van Smulders passeren. Zoals Jos Verstraeten en Albert Snel, die we net al kort voorbij hoorden komen. Hoe zat dat Belgische en Noord-Franse netwerk precies in elkaar? Eind 1943 arriveert Hauptsturmführer Arno Bezuckhoff in Brussel met een geheime missie.
En Bezuckhoff, dat was de rechterhand van Skorzeny.
Hmm.
En zo moeten we dan eventjes teruggaan. Ja. Want Skorzeny is dus degene die naam en faam binnen het Duitse militaire systeem, binnen de Waffen-SS eigenlijk, heeft opgebouwd door de bevrijding van Mussolini. Mussolini is op een zeker moment ergens in was gevangen genomen, zat ergens in een hotel hoog in de bergen.
Ja.
En die zijn ze gaan bevrijden met vliegtuigen daar geland, met zweefvliegtuigen enzovoort. En daar heeft Skorzeny dus zijn naam gemaakt en is dus eigenlijk opgeklommen tot een belangrijke pion in het Waffen-SS gebeuren. En heeft daar dan uiteindelijk de leiding gekregen van alles wat met spionage, afweer te maken heeft binnen het Rijkssicherheitshauptamt.
Ja.
En een rechtstreekse medewerker van Skorzeny was dan die Bezuckhoff.
Bezuckhoff was rechtstreeks vanuit Berlijn gestuurd om iets nieuws op te zetten. Een Vlaamse sabotagegroep die volledig los zou staan van alle bestaande netwerken. Bezuckhoff had een naam voor zijn groep, Henriette.
De bedoeling was dus om achter de geallieerde linies sabotage te gaan uitvoeren.
Ja.
Bruggen opblazen, treinen opblazen enzovoort. Dus de geallieerde havens beschadigen, kanalen en noem maar op.
Voor zijn Vlaamse operatie had Bezuckhoff een bijzondere man nodig. En die vond hij in Jos Verstraeten. Dit was geen gewone collaborateur.
En dan komt die figuur van Jozef Verstraeten tevoorschijn. En Verstraeten is iemand die voor de oorlog reeds hier met nieuwe orde politieke partijen geïnteresseerd was. En lid was van VNV, Vlaams Nationaal Verbond.
Verstraeten was al vanaf zijn jeugd actief geweest in obscure nationaal-socialistische splintergroepjes die opkeken naar het Duitse voorbeeld. Toen de oorlog uitbrak, aarzelde hij geen seconde. Op 23 mei 1940, amper 3 dagen na de capitulatie, meldde hij zich vrijwillig bij de Duitse commandotroepen. Eind 1940 kreeg hij zelfs de Duitse nationaliteit, die hij overigens al in 1939 had aangevraagd. Voor Bezuckhoff was dit de perfecte kandidaat. Ervaren, toegewijd en volledig geïntegreerd in het Duitse systeem.
En ja, zijn opdracht was dus vanaf dan om dus in Vlaanderen mensen te gaan recruteren.
Ja.
En ook depots, opslagplaatsen te voorzien voor wapens en munitie enzovoort, dat allemaal zou kunnen gebruikt worden.
Die opslagplaatsen komen zo aan bod. Verstraeten had hulp nodig bij het recruteren. Daarvoor schakelde hij Benonius Snel in. Albert als roepnaam. Een metaalbewerker uit het kleine Denderleeuw die sinds 1933 trouw Vlaams Nationaal Verbond lid was. Samen bouwden ze een netwerk op van 11 personen. In maart 1944 vertrok een groep van 9 naar Den Haag voor een intensieve sabotagecursus. op jawel, Zeehof. Bezukhov begeleidde hen persoonlijk, een teken hoe belangrijk deze operatie was. Na hun terugkeer begon het echte werk. Verstraeten en zijn mensen legden door heel België munitiedepots aan, vaak op de meest onverwachte plekken. In de tuin van het Vlaams Huis in Denderleeuw, Snels eigen domein, begroeven ze 5 kisten explosieven. En dus ook in Calais, aan de Rue Watteau nummer 12, waar Hulsman en Snel even samenwonen. Hoe kennen zij elkaar?
En dan is die Snel op de een of andere manier met Hulsman in contact gekomen. En blijkbaar, volgens de verhalen die ik, de Brides, dus van Hulsman, zo omgekomen zijn in een bombardement in het Brusselse. En die wilde dus naar Brussel. En die is dus toevallig in gesprek gekomen met Verstraeten en vroeg of dat hij dus mee met hem naar Brussel mocht rijden.
In die periode komt inderdaad de verloofde van Hulsman, Cécile Bastin, om bij een bombardement in Brussel in mei 1944. Hulsman zou een paar maanden later alweer een nieuwe verloofde hebben, Yvette Terninck. Enfin, Albert Snel heeft na de oorlog verklaringen over Hulsman afgegeven. Hij heeft samengewoond met Hulsman in Calais, van februari tot augustus 1944. Hij beweert dat Hulsman amper thuis was en als hij thuis was, dan had hij regelmatig bezoek van de Franse marquis, het verzet. En dat bezoek hield hij niet verborgen voor Albert Snel. Wat moeilijk te bevatten is, omdat Albert Snel een bekende was en ook op een foto met een hoge Duitse hoerapet is afgebeeld. Er speelt zich nog iets belangrijks af. Iets met 5 kisten begraven in een tuin.
En dan zijn op een zeker moment heeft Snel Hulsman, denk ik, teruggecontacteerd en gevraagd voor die munitie en zo. En heeft Hulsman gezegd, ja, zet ze maar bij mij. En dan is die munitie dus eigenlijk verhuisd van Snel zijn woning naar Hulsman. Die dan, en het is dus pertinent Hulsman die Snel verraden heeft. In meerdere documenten zie je onze in Engelstalige documenten van de Engelse MI5.
Ja.
Onze bron is Hulsman. We baseren ons op de uitspraken van Hulsman.
Ah, oké. Okay. Ja, maar in het dossier van Hulsman zitten allemaal persoonsbewijzen van Snel. Dus zonder Ausweis, allemaal documenten die Hulsman bij zich had.
Ja, hij had die gestolen eigenlijk. Hij zegt, ja, vooraleer dat we die koffers met munitie begraven hebben, heb ik wel, zonder dat hij het wist, heb ik zijn papieren gestolen eigenlijk, achtergehouden. Okay. En ook de handleidingen van hoe het gebruik van het materiaal dat erin zat.
Ja.
Achteraf bekeken, dus dat is eigenlijk, want Hulsman moet dan blijkbaar vrij snel ook opgepakt geweest zijn, is beginnen praten. En men heeft eigenlijk vrij snel, de Engelsen hebben dat vrij snel gedaan, want er waren een stuk of 10 depots, heeft men dus eigenlijk geneutraliseerd, heeft men dus die kisten gaan ophalen.
Ja.
En toen in een van de beschrijvingen staat dat er al waren houten kisten, grijs geschilderd, en in die houten kist zat een metalen bak, maar er was vol water gelopen, dus eigenlijk de munitie, de dynamiet enzovoort, dat was compleet onbruikbaar geworden.
Ben je iets tegengekomen over van die groep, die sabotagegroep, wat dat teweeg heeft gebracht? Wat zij wel hebben gepresteerd? Of hebben zij echt niks kunnen? Niks, helemaal niks?
Niks. Ze hebben alleen voor onrust gezorgd bij de geallieerden, die op het moment dat ze dus vernomen hebben door die ondervraging, dat er toch wel iets aan het gebeuren zou kunnen zijn, is men eigenlijk vrij snel in actie geschoten achter de linies toen nog, hier in België, in Vlaanderen. En heeft men die 10 mensen, die groep, heeft men heel snel opgerold. Men wist het, Belgische staatsveiligheid was goed ingelicht. Hoor.
Ja.
Ja.
Bij de documenten die Hulsman bij zich had bij zijn aanhouding door de Canadezen, zat ook een schriftje met berekeningen. Dat zag er allemaal, voor ons als leken, indrukwekkend en een soort van professioneel uit. Maar volgens Smulders is dat dus een boekje van Snel, Wat Hulsman verder doet in Calais is onduidelijk. Hij zou de stemming onder de lokale bevolking in de gaten moeten houden en via een radioverbinding contacten onderhouden met Berlijn. Hij beweert zelf dat hij bewust niets deed. Maar dan is het, en dat vinden de Britten ook, erg opvallend dat hij over zoveel geld beschikt. Hoeveel kregen de Belgen betaald?
1500 euro. Euro. Frank, Belgische frank. Ja. Okay. Volgens de cijfers die ik gezien heb.
Hulsman heeft in een periode van een half jaar tot een jaar ongeveer, een klein jaartje, 40.000 Belgische francs ontvangen en 40.000 Franse francs.
Van wie?
De SD.
Dus die krijgt meer betaald. Daarom vroeg ik net, weten we ook hoeveel dan snel betaald krijgt per maand?
Voor zover ik weet, hebben we snel en een paar andere van die mensen, van die 10 anderen, die hebben nog gedurende 3 maanden 1500 Belgische frank gekregen. Dat was het gedaan. Ja. Maar Hulsman, ik ken zijn rol niet in Nederland, ik weet niet wat hij daar al dan niet gedaan heeft. Maar dus Verstraeten, die incasseerde, die had dus, kreeg dus geld voor, om de anderen uit te betalen, maar of dat er effectief gebeurd is of niet, is niet duidelijk. Want hij werd dan ook door een van die Duitse officieren beschreven als een drankorgel.
Hulsman krijgt dus in een korte periode bij elkaar opgeteld 40.000 Belgische francs en 40.000 Franse francs. 1 gulden stond in die tijd gelijk aan ongeveer 16 Belgische francs. 40.000 Belgische francs komt uit op 2400 gulden. Weinig? Nou, niet als je je beseft dat een maandloon in Nederland voor pakweg een hoofdadministrateur 200 gulden was. En een bewaker kreeg 120 gulden. En boodschappen, ja, kom daar nu maar eens op, gingen toen in centen. Dan is 2400 gulden in een paar maanden tijd best veel geld. Zeker voor niks doen. Wanneer Hulsman overloopt naar de geallieerden, worden Snel en Verstraeten opgepakt.
Wat je daar kunt uit afleiden, is dat Verstraeten eigenlijk op zending is gestuurd, maar eigenlijk is geliquideerd geworden.
Oké, dit is niet...
Want hij is dan ook achteraf, dus in zijn dossier, is hij in 7 of 48 is hij bij verstek ter dood veroordeeld in België. En dan, ja, Snel en dus een paar anderen zijn dus effectief ook overgebracht geweest naar Engeland. En daar zijn die dan ondervraagd geworden een tijdje. En dan zijn die teruggekomen naar België en dan hier berecht geworden door het Belgisch gerecht.
Voordat we naar dat overlopen naar de geallieerden gaan, willen we toch even kijken aan de Ruwatoo nummer 12. We staan in Calais. Een niet echt sfeervol stadje aan de Franse westkust. Troosteloos bijna. In 1944 was dat niet anders. Calais speelde in de Tweede Wereldoorlog een cruciale strategische rol, zo hoorden we net al. Na hevig verzet, in mei 1940, werd de stad bezet, waarna het onderdeel werd van de Atlantikwal. Door voortdurende geallieerde bombardementen raakte Calais voor 73% verwoest, voordat het in september 1944 werd bevrijd. En op deze plek woont Hulsman dus, met een spionageopdracht van de sigarettendienst. En hij woont samen met Albert Snel.
Nou, we staan nu voor het huis van Pieter Hulsman. Hè? Dit was het huis van Pieter Hulsman in Calais, Ruwatoo, nummer 12. In het, niet echt sfeervolle Calais, als ik mijn mening een beetje mag doorvoeren. Maar hier heeft hij dus gewoond. En in deze tuin hierachter lagen dus die 5 kisten.
Ja.
5 voet diepte.
Het is gewoon een vrij saai doorlopend straatje. Het is verder niet heel erg druk hier.
Nee.
Je hebt hier inderdaad een paar huizen die zijn zeg maar geschakeld aan elkaar. En een daarvan is nummer 12. Gewoon nog met 1 verdieping erbovenop. Dit is dus inderdaad waar hij woonde in 1944.
Nou, hier woonde hij. Hier vandaan ging hij naar de marinebouwstellen. Daar werkte hij in de haven van Calais. Hè? Het is inderdaad een doorgaande weg. Hij zegt zelf dat hij foto's van militaire objecten en een V1 startplaats heeft gemaakt. Hij heeft hier kennis gemaakt met een Gestapo-saboteur. Die hij door List zijn missie ontlokte. Dat is Albert Snel geweest. Die heeft hier bij hem gewoond.
Ja.
In de Nationaal Archief komen wij ook allemaal persoonsbewijzen van Albert Snel tegen.
Ja.
Die heeft hij meegegapt, hè, hoorden we vandaag van Herman Smulders.
Ja.
En hij beweert ook continu op zoek te zijn naar opdrachten. Hij is continu op zoek naar opdrachten. Hij weet niet zo goed wat hij moet doen, beweert hij. Maar hij heeft ondertussen wel, dus, nou, wat we weten, wat hij zelf beweert, bij elkaar 80.000 francs gekregen.
Ja. En dat blijft mij toch wel een beetje verbazen. Het blijft me toch fascineren. Dat je krijgt zoveel geld niet. En we hebben net ook van Herman Smulders gehoord inderdaad dat die andere man die kreeg 1500 per maand. Hij kreeg gewoon veel en veel meer. Dus waarom krijg je dat als je niks doet, niks levert? Laat ik het zo zeggen. Dat kan niet.
Hij woonde hier dus als Jean Orny, hè? Felix Jean Orny.
En we hebben net 2 weken geleden zaten we in het Nationaal Archief. En toen kwam ik inderdaad een melding tegen van Felix Orny. Die bij de Belgische overheid aangifte kon doen. Ik meen uit mijn hoofd in september of oktober 1945. Omdat hij dan, als ik me goed herinner, heeft hij een soort van distributiebonden die hij moet inwisselen, zoiets. En dat lukt dan niet, want hij staat op een ander adres ingeschreven. Dus hij denkt, hè? Maar dat is dus de echte Felix Orny. En zo komt hij er dan eens achter dat zijn naam is misbruikt.
Hij heeft gewoon zijn naam misbruikt, ja.
Terwijl... ja, dus ze had hem ook nog eens heringeschreven op een heel ander adres. Was overigens niet hier op de Rue Watteau.
Nee.
Maar nee. Nou, dus hij heeft hier zijn best gedaan, zeg maar.
Ik ga toch even stiekem kijken of ik in de tuin kan spieken. Want de gordijnen zitten allemaal dicht. Dus ik vrees niet dat er iemand... Oh nee, het is helemaal omheind, hè. Er zit een soort garage naast. Oh, hele muur, joh. Ah, die muur heeft er altijd al wel gestaan, als ik zo kijk.
Ja, ja.
Ja.
Een hele hoge muur als tuinomheining. Prima om daarachter iets te verstoppen, zou je nu zeggen. Zonder wetenschap of die muur er toen ook al stond, maar op het oog lijkt het wel zo. Britse contraspionage vindt in zijn tuin in Calais sabotagemateriaal. 5 kisten met Britse explosieven, chemische ontstekers, ontstekingsmechanismen, rooksignalen, magneten en rollen elektriciteitsdraad. Floris en ik hebben een paar keer naar die lijst gekeken, maar begrijpen er niet veel van. Dat moeten we toch echt aan een explosieve expert vragen. En dat gaan we de volgende aflevering ook doen. En we reizen naar Londen, naar de plek waar Pieter Hulsman stevig verhoord wordt.
Zeg je dus eigenlijk ook, Vincent, dat is ook een aanwijzing dat die vondst in de Rue Watteau nummer 12 in Calais, dat inderdaad onderdeel was van operatie Paasei.
Die kans is ook
ja,
zo.
Die, nou ja, die, ik weet wel zeker dat het zo is. Ik durf daar mijn hand voor in het vuur te steken. Ja.
Wat zegt jou dit hier als je hier zo staat? Het ademt totaal niet meer aan een gevangenis natuurlijk. Het is wel echt heel mooi geworden. Het is een prachtig gebouw.
Nou, het is inderdaad dat je weet wat hier is gebeurd. Want dit is een hele schitterende woonwijk.
Het is een prachtige woonwijk, ja.
Dit was de 5e aflevering van De Goede Vaderlanden. Een podcast van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Geproduceerd door IO Digital. De montage is gedaan door Niels Smulders. De muziek is gecomponeerd door Gijs Vriezen. Zou jij de podcast willen volgen, liken of wil je een reactie achterlaten? Dat maakt de podcast beter vindbaar voor andere luisteraars. Je krijgt dan ook een melding dat er een nieuwe aflevering klaarstaat. Deze productie is tot stand gekomen dankzij financiële steun van het V-Fonds en het Mondriaan Fonds. En de fondsenwerving is gedaan door Alexandra van Dijk.